Goedemorgen. Ik ben, hoe is het mogelijk, romans aan het lezen. U lacht. Lynn Austin. En zij schrijft over Zacharia, over Esra. En er is een drieluik. En wij hebben helaas nog niet het boek Nehemia, wat ze geschreven heeft. Mocht u het hebben, in uw bezit zijn, zou ik het graag willen lezen. Maar zij probeert met een onderzoeksteam om haar heen een situatieschets te maken van wat er plaatsvond in de tijd van bijvoorbeeld Esther. Esra begint uiteindelijk ook met de gebeurtenissen rondom Esther en Mordechai, Haman. En je ziet dan ook dat daar langzamerhand ook de Joden zich mochten verdedigen. Wat dat voor impact had in de Joodse gemeenschap. Als ik Zacharia lees en ik zie dat de grootvader Iddo niet met zijn zoon en kleinzoon op weg gaat naar het beloofde land, maar dat zijn zoon in Babel achterblijft en dat hij met zijn kleinzoon, die net 13 jaar is, meegaat naar Jeruzalem. En dan zie je dat langzamerhand door de omstandigheden in het leven in Babel je besmet werd met dat leven in Babel. En dat had gevolgen. Bij de Joden ook. Ze gingen zich als het ware vermengen. En dat deed pijn en dat deed verdriet. Als je je realiseert dat er 8000 levieten waren en er gingen maar 74 mee. 40.000 gingen terug. Het was weg. De binding, de verbondenheid. En je zag dat de wereld meer en meer invloed ging krijgen in het leven van alle dag. En ik werd eigenlijk aan de ene kant verdrietig, want ik zie het ook om me heen. Ik zie het hier. En ik ga er niet over verder praten, maar ik denk dat de Heer verdrietig is. Hij wil graag ons ontmoeten. En u bent er, dus fijn dat u er bent. Goed dat u er bent. Omdat we kunnen delen, elkaar kunnen bemoedigen, elkaar kunnen vertroosten. Maar langzamerhand zien we ook om ons heen dat het zoeken naar God zo afneemt. En dat ik niet kan zeggen, ik ga op met gejubel en gejuich, zoals de Israëlieten gingen naar de tempel. Het kaalt af. En daarom vond ik het ook goed om gewoon eens te zeggen, hoe kan ik nou geestelijk groeien? Want dat is het verlangen wat God heeft. Daarom heeft hij dat ook willen aangeven in zijn woord. En daarom wil ik dat met u delen. En ik zie om mij heen, ik had gisteren ook nog een gesprek met iemand die in een zware kerk komt, zullen we maar zeggen. Maar die ook ontzet is over dat een kwart niet meer komt. En dat hij zegt, ik zie het afkalven. De liefde tot het woord, ik zie het niet meer. De kennis van het woord, ik zie het niet meer. Ik ervaar dat als een nederlaag. Hoe moet de Heere God zich voelen, gaf hij aan. En ik moest het beamen. We denken er niet vaak over na, maar dat was het wel. Die twee boeken hebben eigenlijk me gegeven van, ja, waar heeft de Heer nou behoefte aan? Wat zou de Heer zo fijn vinden? En de apostel Paulus had precies hetzelfde. En hij beschrijft ook in de gemeente van Korinthe, jullie hebben zoveel. Maar eigenlijk blijf je baby. Je blijft een kind. Nou, ik ga naar 1 Korinthe, want de Bijbel gaat open. 1 Korinthe, ik wil het graag hebben met u over Gods doel. En dat betekent om een geestelijk mens te worden. Groeien naar volwassenheid. Dat is denk ik het thema van vanmorgen. Concreet, groeien naar volwassenheid. 1 Korinthe 2 wil ik mee beginnen. En dan wil ik beginnen met het lezen van vers 14. Er zouden drie mensen genoemd. Ach, u kent het. Vroeger had het instituut van evangelisatie een stoeltje. En dat ga ik u ook vertellen. Maar eerst gaan we het lezen. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan. De natuurlijke mens is dus een ongelovig, ik zeg het eigenlijk niet goed, maar iemand die niet in God gelooft. Die eigenlijk alleen maar in zichzelf gelooft. Dat is de natuurlijke mens. Geest, ziel en lichaam waarvan de geest dood is. Namelijk het contact wat je hebt met God, die is dood. En daarom moet hij wederom geboren worden. Dat is een natuurlijke mens. En dan staat er, want hij neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn hem dwaasheid. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens, dat is de tweede mens, beoordeelt wel alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn. Dat zegt hij tegen de Korintiërs. Dat zijn dus broeders, zusters in de Heer. En toch zegt hij, ik mis dat geestelijke leven bij jullie. En dan zegt hij, ik kan tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn. Dus je kunt dus gelovige mensen hebben die nog vleeselijk zijn. Dus je hebt er nu drie, de natuurlijke mens, de geestelijke mens en de vleeselijke mens. De laatste twee zijn gelovigen, maar er zit een groot verschil. Er is bijna geen contact, er is geen aansluiting. Er is iets wat ze motiveert, wat er bij de een wel is en bij de ander niet. Zo wordt het omschreven. En dan zegt hij het volgende, ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat toen nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet. Want u bent nog vleeselijk, als er immers onder uw afgunst is, ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk? Wandelt u dan niet naar de mens? Want als iemand zegt, ik ben van Paulus, en een ander, ik ben van Apollos, bent u dan niet vleeselijk? Ik zou het eigenlijk ook in, ja, ik zou het kunnen invullen. Ik zeg het u heel eerlijk. Er zijn sommigen die zeggen, ik kom gewoon niet naar de samenkomst. Die spreker die bevalt me niet, die is of te lang, of ik vind er niks aan. Dus ik kom maar alleen als die en die spreker komt. Avondmaal duurt me veel te lang, met het spreken, dan kom ik niet. Wat moet je dus tegen deze mens zeggen? Is dit een geestelijke mens of een vleeselijke mens? Ik ben van Apollos, ik ben van Paulus, ik ben van die, ik ben van zus, dus ik kom maar alleen maar al. Dat zijn vleeselijke christenen. Ik kan het niet anders invullen, maar dat is de constatering van een feit, zoals het hier omschreven is. En natuurlijk, iedereen heeft zijn favoriete sprekers, maar is dat de reden om niet te komen? Dat is de vraag die Paulus stelt, die zoveel stellen, en die er verdrietig van worden en God zegt, en laat ik het maar historisch gewoon zeggen, de Heer heeft gezegd tegen het volk van Israël, ik ontmoet je bij Gilgal. En Gilgal, dat betekent eigenlijk besnijdenis, dat is heel concreet, dat is besnijdenis, afleggen. Daar ontmoet ik jou. En die engel die zit maar te wachten, de engel des Heren, Richteren 2, u kunt het lezen. En hij zit maar te wachten. En op een gegeven moment gaat die engel des Heren op bezoek. En dan gaat hij naar een plaats, Bochum. En Bochum, dat betekent plaats der tranen. Ach en wee, wat is er gebeurd? Ze zijn vastgelopen. Waarom? Omdat ze de Heren niet zochten, maar zichzelf. En dan zegt de Heer eigenlijk daar, ik had toch afgesproken je te ontmoeten in Gilgal. Elke overwinning die je behaald hebt, naar Gilgal. Afleggen van je hoogmoed, van je trots, van je eigenwaan. En ik ontmoet je daar. Nou, zo zie je dus wat een kind is, wordt hier eigenlijk naar voren gebracht. Want, tot zover dan de schriftlezing, de natuurlijke mens, de geestelijke mens, de vleeselijke. En dat is inderdaad ook, vraagt tot zelfonderzoek. U weet, wij hebben 4 dochters mogen grootbrengen. En ik weet echt wel wat bij het kind zijn hoort. Als opa weet ik, en oma weet ik het nog des te beter. En dan mag je soms wel opa zijn en dan denk ik, nou, de opvoeding laat ik wel een paar ma over. Maar, u kent wel, er staat hier bijvoorbeeld, onder u is afgunst. Nou, dat maakte je natuurlijk in het gezin best wel mee. Praktijkervaring, afgunst. Speelgoed, dat is mijn speelgoed, daar mag een ander niet mee spelen. Dat is mijn speelgoed. Daar moet die ander vanaf blijven. Soms hadden wij wel eens op de zondag een plakje cake. En het ene was dikker gesneden als het andere. En dan weet je natuurlijk al wat er gaat gebeuren. En bij ons waren ze nog intelligent ook. Want dan zeiden ze, hey, waarom pak jij nou de grote? En die zegt dan, nou wat zou jij doen? Ik zou de kleinste pakken. Nou wat zeur je nou, die heb je toch? Afgunst. Jaloezie. Het hoort bij het kind. Maar ik denk dat sommige volwassenen dat ook nog wel hebben. En toch hoort het bij het kind zijn. Achter de ander uitnemender dan jezelf. En toch gebeurt het. Waarom mag die later naar bed? Ach, als je in de kleine kinderen zit, dan weet je wel wat ik bedoel. Je gaat vergelijken. Je zoekt medestanders. Soms was het ook een ruzie. Was verdeeldheid in je eigen gezin. Door dit soort dingen. En dan moest je zeggen, dit hoort bij het kind zijn. Maar we mogen ook anders denken. Vandaar dat je dan ook partijschappen ging krijgen. En dat gebeurt heden ten dagen ook. Je maakt keuzes. Nou, wat is de opdracht? In Hebreeën hoofdstuk 12... En dat is heel reëel. Ik kan me nog een gesprek hebben. Mijn broer woonde in Spanje. Had een Nederlandse buurman. En hij had 6 kinderen. Samen met zijn vrouw. Maar geen kind had meer contact met hem. Wilde ze ook niet. En hij was zo negatief. En mijn broer zei op een gegeven moment, Henri, heb jij een tekst? Een tekst waarmee ik, want hij is zo vroom. Hij zegt, en ik kan hem met mijn verstand, terwijl ik weet dat het niet goed is, moet ik hem met Bijbelse argumenten komen? Weet jij een tekst? Ik zeg, daar moet je hem even de tijd voor geven. Maar tijdens het gesprek, ik zeg, ik weet het en ik ga het met u lezen. Hebreeën 12. Hebreeën hoofdstuk 12. Mijn broer, zover als ik weet, inmiddels overleden. Ik lees vers 14, maar het is ook een antwoord voor mij in mijn negativiteit, in mijn negatieve denken. Je kunt wel eens negatief zijn in je denken. Je kunt ook verdrietig zijn door de omstandigheden. Je kunt partijschappen hebben, ook onder gelovigen. We hebben het gelezen in Korinthe. Zijt gij niet vleeselijk? Wat moet ik doen? Jaag de vrede na met alle en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Dus als je dat niet doet en je bent niet iemand van vrede, dan raak je verder van God af. Je bent niet verloren, maar je raakt verder van God af. Je blijdschap verdwijnt, je egoïsme neemt toe. Je wil begeren wat een ander heeft. Het neemt toe. als je die vrede en die heiliging en dat apart zetten met God niet doet. En wat staat er dan? Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God. En dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet. Want die veroorzaakt onrust. En velen, dat zijn die partijschappen, worden daardoor bezoedeld. Dus als je met een probleem zit, waar ga je dan naartoe? Als je iets een negatieve gedachte heeft over een broeder, waar ga je dan naartoe? Naar een andere broeder of naar de Heere God? En naar de broeder zelf. En ga je naar anderen, dan neemt en geeft dat een wortel van bitterheid. Je zoekt partijschappen. En dat is iets wat de Heer zegt, dat is vleeselijk, dat hoort bij het kindschap. En zo'n vader dan, die uiteindelijk 6 kinderen en geen contact meer heeft. Dan moet je toch vrede zoeken. Dan probeer je toch alles aan te... Zij moeten komen, ik ben niet fout. En we kunnen maar zeggen, we vergeven het wel, ach maar, het is die oude man. Laat maar. Maar verzoening is er niet. Waarom niet? Omdat er geen intentie is naar het zoeken van vrede. En het is nog erger als je dat wel doet... En de andere kant begrijp je niet. Dat doet zo'n pijn. Dat doet zo'n verdriet. En je legt het maar neer. En dat is wat eigenlijk hier in Hebreeën wordt beschreven. Het hart is niet meer in de juiste geestelijke conditie. Daarom... Vleeselijk zijn wil eigenlijk zeggen dat ik geleid word door mijn gevoelens. En vandaar dat het ook goed is om dat gewoon met u te delen. Nou, u heeft het de liederen wel ontdekt. Ik heb ze ook een stukje gedeeld wat de plan was om uiteindelijk te groeien naar geestelijke volwassenheid. En toen kwam ik op het Engelse woordje grow. Waarom? Omdat ik 4 dingen had... die corresponderen met grow, groeien, Engelse woord voor groeien. De G, daar begint hij mee, is dus, je zou kunnen zeggen, het grondvlak, het fundament. Nou, we hebben prachtige liederen over het fundament gezongen. Wie is uw fundament? Kijk, dit gebouw heeft heipalen. Ik kan u zeggen, ik was bij de grond, bij het ontstaan van dit gebouw, althans, deze zaal. Hier zit geen enkele heipaal onder. Geen enkele. Daarom verzakt het ook. U ziet het daar naar beneden gaan. Als u goed naar de zijkanten kijkt, dan ziet u dus dat langzamerhand dat aan het zakken is. Ja, dat zit er geen heipalen in. Daar zit geen fundament onder. De gangen en de lokalen wel. Die staan op een betonnen bak. Er is geen verzakking bijna mogelijk. Maar hieronder wel. Dat is schuimbeton, dat is licht. En daarom, het heeft vanaf 1997 tot nu toe redelijk gehouden. Maar het grondvlak. Wat is uw en mijn grondzuil? U weet het toch wel, of niet? Maar je durft het niet te zeggen. Wie is uw fundament? Ja, Christus. Christus. Kunt u ook mij vertellen waar het staat? Nou, we zaten in 1 Korinthe 3, dus laten we maar naar 1 Korinthe 3 gaan dan. En kijkt u maar naar vers 11. Ziet u het? Ik hoop dat als ik het woord lees, daar kom ik straks wel op, komt het woord naar mij toe. Dat is altijd zo. De liefde tot het woord van God. Daar moet je eigenlijk naar uitzien. Want dan komt het woord naar jou. Lees je Bijbel, bid elke dag. Waarom? Als je groeien wil. Kom ik straks op. Maar nu. Het gaat hier dus om dat fundament. Je bent dus geworteld en opgebouwd in wie? Nou, vers 11 zegt het heel duidelijk. Want niemand kan een ander fundament leggen wat gelegd is. En dat is Jezus Christus. Nou, dat weet ik niet. Ik loop natuurlijk al een tijdje mee. En ik moet u ook heel eerlijk zeggen, er gebeuren wel eens dingen dat ik denk van, nou ja. Die zeggen op een gegeven moment, ja. Die zijn aan het zoeken naar wonderen, naar tekenen. En die zoeken daarnaar. En als dat er niet is, dan kom ik niet. Als jij werkelijk hier naartoe zou gaan voor wonderen, voor tekenen, dan vraag ik mij af hoe is het met je relatie met Christus. Want het gaat niet om dat, want God doet wonderen, God doet tekenen, God zorgt voor mij, maar dat is niet mijn fundament. Daarom worden mensen heen en weer bewogen door wat voor wind van leer ook, omdat ze niet staan op het fundament. Dus wil ik geestelijk groeien, zal ik een relatie moeten opbouwen met de levende God. Dat is mijn, uw fundament. En ik zeg het u heel erg, de hele Bijbel staat er vol van. Laten we Johannes 6 nemen. Begrijp u, dit is een principe. En daarom hebben we ook gezegd, we gaan vanaf nu principes volgen. Wat is het principe? Waarom volgden de mensen de Heer Jezus? Wat zegt hij in Johannes 6? Nou, het komt er eigenlijk op neer. Wat zijn jullie aan het zoeken? Brood, vis en een volle maag. Brood, vis, volle maag. En wat zei de Heer Jezus? Nou, harde woorden. En toen zeiden de discipelen, deze reden is erg hard en zij verlieten hem. U kunt het allemaal lezen in Johannes 6, vers 66. Deze reden is hard. Waarom? Omdat ze een verkeerd fundament genomen hebben. Ze hebben niet de Heer Jezus Christus. Je moet de Heer Jezus Christus leren kennen. Dat is, en dan kom ik meteen op de tweede, van grow, is dus grondslag. Je kunt het genade noemen, je kunt het geloof noemen. Maar ik heb nu gewoon het grondvlak. Het fundament is Christus. En weet u, als ik voor Christus kies, dan weet ik één ding. Dan lopen er dingen tegen. Waarom? Omdat Satan dat niet wil. Die wil me van dat fundament af hebben. En daarom komen er stormen. Daarom is het goed om een relatie op te bouwen. Dat is heel kenmerkend voor u, voor mij, een relatie. Ik kan daar een tekst bij noemen. Efeze 3. Zullen we dat even opzoeken? Efeze hoofdstuk 3. En dan lees ik u vers 14. En hij zegt dan ook in dat gedeelte, om deze reden, vers 14, buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar welk elk geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt. Drie keer opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Het gaat me dus om zijn heerlijkheid. En wat staat er dan? Met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Ik moet gesterkt worden door wat er van Christus gezegd wordt. Als ik dus de persoon Christus, niet wat hij doet, maar wie die is. Als ik ervan te volle overtuigd ben dat Christus in u en in mij leeft. Laat ik dan mijn leven, niet ik leef, maar Christus leeft in mij, het dan voor het zeggen krijgen. Of zeg je, die spreker bevalt me niet, ik ga de volgende keer. Of is er, ik kies voor Christus. En de Heer is een prachtig lieder, ik ontmoet je daar. Als je Johannes 12 leest, dan moet ik daar zijn waar de Heer is. Sommigen zeggen wel eens, de Heer gaat met mij mee. Ho even, ben je allereerst bij de plaats waar de Heer is? We lezen er zo snel overheen. U kunt het lezen in 1 Johannes 12, of Johannes 12, vers 26. Je moet daar zijn waar de Heer is. Daarom zit die engel te wachten daar bij Gilgal. Terwijl de rest door al zijn verdriet en zijn, oh, ik ben zo zielig, bij Bochum is. Dat is de consequentie. Tegenslagen krijgen we. Die zijn om ons te sterken, om ons te bemoedigen. En de Heere zegt, ik ben erin, ik ben erbij. Maar wil je een relatie hebben, dan zul je tijd voor die relatie moeten nemen. En dat is eigenlijk de tweede, om te geestelijk te groeien, is het dat je een relatie moet hebben met God. Maar je moet ook een relatie hebben met elkaar. Handelingen 2 heeft het heel uitdrukkelijk over 4 dingen waarin we moeten volharden. Ik wil de tekst erbij zeggen, Handelingen 2, vers 42 tot en met 44. Wat staat daar? Dat je moet volharden in de breking van het brood. Dat je moet volharden in de gemeenschap. Dat je moet volharden in de leer der apostelen. Het woord dus. Wat had ik? De gemeenschap. Breking des broods. Was ik nog wat? En je gebeden. Ja, dankjewel. De gebeden. Daar moet je in volharden, want je hebt de neiging om het gauw op te geven. Ja, de Heer verhoort niet. Ik ben al een week aan het bidden en hij verhoort niet. Heb je nog geen vrede? Nee. Heb je geduld? Ook weer met een G. Heb je geloof? Ook met een G. Denk er eens over na. Bouw een relatie op, want dan weet je dat je het gezegd hebt, dat de Heer het weet, omdat die relatie zo goed is. En dan weet je dat je door mag gaan in de wetenschap, hij kent me. En hij gaat met me. Dat is die relatie opbouwen. En als ik die relatie heb, sommige huwelijken gaan niet goed. Ik weet het. We worden er zelf mee geconfronteerd. Ook in onze gemeente. Maar ik moet één ding zeggen, dat is altijd het eerste wat ik vraag. Hoe is je relatie met de Heer? Daar gaat het hier niet om, het gaat om mijn relatie met haar of met hem. Nee, het gaat over je relatie met de Heer. Als die er niet is, dan gaat dit ook niet. Als zou er bij de ene het wel zo zijn, bij de andere niet, gaat het ook fout. En we realiseren ons niet dat de tweede paal, zou je kunnen zeggen, van de relatie is met God en daarom met elkaar. En daarom is het de relatie die we hebben, wordt als zodanig omschreven met dienen. Misschien klinkt dat vreemd, maar voor mij is dat het wel. Hoe je het kan noemen, in de gemeente heb je wel eens voorbeelden. Je hebt bijvoorbeeld, hier wordt gekookt voor elkaar. Eens in de 14 dagen wordt er gekookt voor elkaar, maar ook met elkaar. Maar er gebeurt wel wat meer. Bijvoorbeeld schoonmaken. Nou, dat is iets minder, maar we doen het dienende. En met elkaar tuinieren, dat is elkaar dienen. Nou, en iedereen is in zijn eigen moed verzekerd, maar er komt een beweging als je een relatie met hem hebt, dat je een ander uitnemender acht en dat de Heer ook zegt, dat is mijn discipel. Daar moet je niet veel over praten, maar dat zie je vanzelf. Dat moet erin zijn. En ik heb ik mag het rustig weten hoor. Dat is zelfonderzoek. Je hebt samen zingen. Je hebt samen het onderzoek in het woord van God. Je gaat samen uiteindelijk bidden. En je gaat naar deze dienst samen met elkaar. Waarom? Om elkaar te bemoedigen, om elkaar te vertroosten, om elkaar op te bouwen. Niet ik alleen. De liederen kunnen daarbij bijdragen. Het praten met elkaar kunnen daarbij bijdragen. Dat is die relatie die we met hem hebben en die we met elkaar mogen hebben. En daar zijn we natuurlijk al heel lang mee bezig. 2.0. Maar als die relatie niet goed is. En we denken heel anders over dingen. Dan is dit er ook niet. En dat is de intense wens vanuit mijn Bijbels gegeven, hier in Efeze 3, opdat Christus door het geloof in uw hart woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd wordt. En ik ga u niet zeggen wat u moet doen. Dat zal de relatie met de Heer u wel aangeven. Ik kan dat niet voor u doen en dat wil ik ook niet. Dan ga ik u de wet voorschrijven en dat kan ik helemaal niet eens. Maar ik zie door het verdriet, ook door die boeken van Lin Oosten heen, dan zie ik daar dat Joden op een gegeven moment zien dat de synagogen leeglopen. En wat staat er in Johannes of Lucas 4? Dat de Heer Jezus was gewoon om op de Sabbat naar de synagogen te gaan. Wij behoren, ik ben opgegroeid in de vergadering van gelovigen. En als ik er een keer niet was, dan werd ik gebeld. Waar was je? Dan denk ik, nou, ik ben er één keer niet. Ja, zit hier, we hebben je nodig. Ik zeg, nou, jullie kunnen wel zonder mij. Nee, broeder. We kunnen niet zonder jou. Dat was de geest van de vergadering van gelovigen. En reken erop dat het vol was. Maar niet omdat het moest, maar op het feit van, je bent hier om te dienen. Om jezelf te geven. En door alle omstandigheden in de maatschappij moeten we sommigen werken. En kunnen dus niet in de onderlinge bijeenkomst zijn. Wat is de onderlinge bijeenkomst? Allereerst de relatie met hem. Want in dat gedeelte waarin het in Hebreeën 10 gaan we de relatie met de Heer aan. Dat is binnengaan in het binnenste heiligdom. Dat is je onderlinge bijeenkomst die je hebt met de Heer. Maar die vindt zijn praktische ervaringen in het omgaan met elkaar. En dat zijn we kwijtgeraakt op een of andere manier. We willen bezig gehouden worden. Maar het feit dat wij een dienstknecht zijn, dat komt eigenlijk helemaal niet bij ons op. En de Heer zegt, ik ben het gewoon gewoon. Waar praat je over? Ik verwacht je daar gewoon. Ik praat niet over, je moet in Gilgal zijn. Ik verwacht je daar. Je bent mijn kind en ik wil gemeenschap met je hebben. En dat denken verdwijnt. En hoe dat komt? Ik bid ervoor, intens, maar ik denk dat de Heer Jezus erom huilt. Ongelooflijk huilt. En dan niet zozeer of je wel komt of niet komt, maar veel meer hoe is de gesteldheid van je hart. En dat is het aspect wat ik heel moeilijk vond. En ik zeg het u heel eerlijk, er zijn sommige mensen, ik kom niet naar de gemeente. Ik zeg, nou waarom niet? Ja, die preken maken mij verantwoordelijk en dat wil ik niet. Dus dan wil ik het niet horen ook. Hoe is dan je geestelijke gesteldheid? En dat is best indringend. En ik zeg altijd wel eens, een thuiswedstrijd spelen is verdraaid moeilijk hoor. Ik ga liever ergens anders worden. Dan denk ik, nou, het ligt voor jullie, maar niet meer voor mij. Maar ik leef te midden van jullie. En ik deel dit omdat het me een zorg maakt. En dat de Heer er precies zo mee bezig is. Kijk door al de geschriften heen. En er zijn mensen die zeggen, nou, het is mooi, ik kijk naar Zoom. En kan mij het allemaal schelen. Ik kies wat ik wil. Ik ben frank en vrij. Ik ben aan niemand iets verplicht. Weet u wat de Bijbel zegt? Ja, er is er een gedachte bij. Dat werd me bij de vergadering van gelovigen al ingeprent. Hij zegt, weet je wat de wolven dan zeggen? Tegen zo'n figuur als jij, als je denkt dat je het alleen aan kunt. eten. Daar ben ik dus geestelijk mee opgevoed. Wolven in slaap gevieren. Paulus waarschuwt ervoor. Hou er maar rekening mee. Als jij denkt dat je het alleen kan, je bent aan elkaar gegeven. Je bent een onderdeel van het geheel waarvan hij het hoofd is. En we zijn het volslagen kwijt. Gelukkig jullie niet. Maar, velen wel. En ik zou u willen vragen om daar eens voor te bidden. Consequent. Om degene die je mist, eens te bellen. En eens te vragen, ik mis je. Hoe is het met je? Praktisch? Grow. Daar gaat het om. Het grondvak is Christus. 2. Een relatie opbouwen. Met hem, maar daarmee ook met elkaar. En dat is verdraaid lastig. Soms hebben ze die relatie niet meer. En dan vraag je af, hoe is het mogelijk? Wat verdrietig. Wat een pijn. En toch gebeurt het. We zien het om ons heen. Het derde is, ik moet even uitkijken, obstakels. Er zijn altijd dingen van obstakels op je weg. Ik heb daarbij staan Jacobus 1. En ik lees het gewoon, zodat u begrijpt waar ik naartoe wil. Kijk, Aart had het vanmorgen over Vietnam. En wij hebben ook dat de gebedenlijst van Open Doors. Het zal je toch wat wezen dat ik in de gevangenis zit. Ik word omgebracht. Ik word gemarteld. En je krijgt te horen dat je man overleden is, dus Ellie krijgt dat nieuws. Mijn kinderen krijgen dat nieuws. En dat lichaam wordt niet vrijgegeven. Maar ik wil graag met het lichaam van onze man en vader begraven. Daar moet je niet naar vragen. Broeders en zusters, over de hele wereld, leven. En zijn zo blij met de gemeenschap der heiligen, die ze niet kunnen bezoeken. Wij leven in een land van vrijheid. En dan denk ik, Heere God, er is zoveel en zijn zoveel obstakels. Maar hoe is mijn relatie? En daarom Jacobus hoofdstuk 1 vers 2 tot 4. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Er staat niet als, hè, maar wanneer. Het overkomt je. Het overkomt u, het overkomt mij. Wat ga ik dan doen? Hoe ga ik daarmee om? Met tegenslagen, met pijn, met verdriet. En er is meer verdriet en meer pijn in onze onderlinge relaties dan dat we beseffen. Zoveel pijn. Geworteld, opgebouwd in de geliefde. Hij kent die pijn. Hij kent je verdriet. Hij weet wat nodig is. En dan zie je dus wat hier staat. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding brengt. Het brengt dus volharding in die tegenslagen. En waarom? Dat die volharding ook volledig mag doorwegen. Omdat u volkomen, volwassen en geheel oprecht in niets tekort ziet. Dat is obstakels. Het is makkelijk hoor, ik zeg het u heel eerlijk, om halleluja te roepen als de zon schijnt en ik heb de wind mee. Dan kan ik heel makkelijk halleluja roepen. Er is helemaal niks moeilijks aan. Maar, het gaat uiteindelijk om de Heer Jezus Christus. De vierde van grow, van wee, is het woord. Nou, daar is niet zoveel moeite mee. We kennen het woord. Deze gemeente, dat zegt ook iedereen, daar wordt het woord nog verkondigd en daar zijn we dankbaar voor. Ga naar het woord van God. En dan komt dit woord ook naar jou toe, omdat het een levend woord is. Wat doet dat woord? Nou, Ik heb er een tekst bij staan, 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 16. Dat wil ik met u lezen. 2 Timotheus. En nogmaals hoor, ik heb gezegd van, moet ik het wel zeggen, moet ik het niet zeggen? Ik heb nu mijn hart met jullie willen delen. En ik geloof dat er veel mis is. En dat zie ik niet alleen hier, maar dat zie ik om me heen. En ik zie dat de relatie die met Christus er zou kunnen zijn, er niet meer is. En ik vind het zo verdrietig. En als u zegt, nou, ik heb die relatie, fijn. Maar ik wil het met u delen, om er samen sterk voor te gaan bidden. Voor diegenen die er juist niet zijn. Die dat niet hebben. Om hen bij de Here neer te leggen. Dus ik wil dat niet als negativiteit zien, maar ik wil dat zien wat het woord doet. Heel de schrift, vers 16, 2 Timotheus 3, is door God ingegeven, is nuttig om daarmee. Wat moet je met het woord dus doen? Dan staat er heel in te onderwijzen. Te weerleggen. Te verbeteren. Op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort, daar hebben we hem weer, volmaakt, volwassen, volkomen zou zijn. Tot elk goed werk volkomen toegerust. Dat doet het woord. Ga naar het woord en het woord komt naar u en mij toe. Dat kost energie. Over energie gesproken, in een tijd waarin energie, klimaat en de hele mikmak onze aandacht heeft. Maar om licht te verspreiden is er een eenvoudige les. Elk licht wat je geeft, kost energie. Ja toch? Wat gebeurt er met energie? Dat kost iets. En waarin kun je dat nou duidelijk zien? Aan een kaars. Want wat gebeurt er? Wordt de kaars meer als die schijnt? Of wordt die minder? Dan wordt die minder, ja. Kost energie. Dus als je wil schijnen, licht wil geven, dan moet je dus jezelf overgeven aan hem. Er was een kloosterling, ik vertel het verhaal even, het was ergens in maart dat die in mijn stille tijd voorkwam. En die kloosterling die was bezig en die zei, Heer, ik heb olijfolie nodig, dus ik heb hier een olijfboompje. Wilt u het water geven? Dus de Heere God zorgde voor water en het werd, water kwam naar beneden toe. En dan zei hij, nou Heer, hij moet ook wel sterk worden, dus geef hem maar eens even een beetje wind tegenaan. Dus de Heere zorgde voor wind. En hij had allerlei dingen in zijn gebed, zorgt u maar hiervoor, zorgt u maar daar. Nou, maar kan hij wel een beetje vorst, een beetje kou kan hij verdragen. En op een gegeven moment, toen die kou geweest was, na 10 keer gevraagd hebben, Heer, wilt u dit doen, Heer, wilt u dat? En de Heere verhoorde dat zijn plantje dood was. Hij zegt, wat heb ik nou verkeerd gedaan? Wat heb ik nou verkeerd gedaan? Dus hij ging naar een medekloosterling en toen zei hij, wat gek, mijn olijfboompje doet het gewoon. Hij zegt, maar heb je dan niet gebeden voor dit? Nee, zegt hij, ik heb dat hele plantje gewoon aan de Heer overgegeven en gezegd, Heer, u voorziet. Hij zegt, en de Heer weet echt wel wat hij met dat plantje moet doen, ik niet. Dan zegt de Heer, mijn gedachten zijn niet uw lieden gedachten en andersom ook. En dat vind ik nou het heerlijke, als we ons restvol, en dat is de innige bidden. Dat is voor mij 2.0. Bidden voor jullie. En ik weet dat er ook voor mij gebeden wordt. En dat we samen de Almachtige bezoeken. En dat we zeggen, Heer, we willen groeien naar u toe. Vanuit uw woord. Dat kost energie en pijn, volharding, maar ook gemeenschap. Met u, maar ook met elkaar. En Heer, een relatie. Ik heb soms geen relatie met u. U bent ver te zoeken zo. Ik zit in een dip. Maar ik kom naar u toe. En want mijn fundament is de Heer Jezus Christus. Dat noem ik wel eens worstelen. En die worsteling wilde ik vanmorgen met u delen. Ik heb u niet aangeklaagd, dat althans heeft u zich misschien zo gevoeld, dan heb ik de bedoeling gemist. Ik wilde u niet aanklagen, maar ik wil u deelgenoot maken van het verdriet wat de Heere God heeft. Onder andere gevoed door die twee boeken van Zacharia, van Esra, van wat God voelt en ervaart en zegt, jullie zijn teruggekomen. Daarmee eindig ik. 42.360 man zijn teruggekeerd in de eerste keer dat Kores zei, je mag teruggaan. Bouw mijn tempel. De tempel van de almachtige God. En dan komen die Samaritanen, die komen tegenstand bieden. En dan uiteindelijk stoppen ze ermee met het fundament. En dan komt er een profeet 10 jaar later. En die zegt, jullie zijn met je wel door Timon de huizen zelf bezig geweest. Maar ik heb jullie gemist bij mijn altaar. Ik heb je gemist bij Gilgal. Er zijn 8000 priesters. Er zijn er maar 74. Ik ben blij met die 74. Maar waar zijn die anderen? Zou dat met vleeselijk en geestelijk te maken hebben? En we hoeven niet te koop te lopen, ik ben geestelijk. Want wie staat, ziet toe dat hij niet vallen. We hebben elkaar nodig, maar we hebben bovenal de Heer nodig. Amen. Trouwe Vader in de hemel. Wat moet u voelen? Als u ons ziet. Heere God, dan wil ik u bidden voor onze gemeenschap met u, want u bent ons fundament. Maar ook een relatie in het zoeken van elke dag. Ik vind het zo moeilijk om stil te worden, mijn hersens stil te zetten, me volkomen te richten op u. In stilheid, in vertrouwen. Te groeien in een ontmoeting met de Almachtige. En Heer, u stuurt ook stormen. U stuurt om ons zo veel mogelijk afhankelijk te doen zijn van u. Tegenwind. En u zei tegen zijn discipelen, toen u het aanhaalde, komen jullie voor een volle maag? Komen jullie voor vis? Komen jullie voor brood? Of kom je voor mij? En heel veel discipelen vertrokken. Heere God, het is soms niet makkelijk om u te volgen. Maar u heeft ons beloofd in die stormen mee te gaan. U bent een voorbeeld, omdat u ook in de stormen heen gegaan bent. Het heeft uw leven gekost, voor mij, voor ons. En daarom wilt u ons het woord steeds meer en meer doen spreken. Dat wil ik u zo bidden en vragen, in uw wonderbare naam, totdat de bazuin gaat klinken en dat we een ontmoeting gaan krijgen met u. Dan zullen we u zien, gelijk gij zijt. Amen. De muziekgroep.